Met jullie gaan we even wat door met dat met het nieuwe verbond, met het oude verbond. En uiteindelijk wil ik vandaag gewoon gaan wandelen met dat verbond. Want we kunnen het allemaal opnemen als iets wat we dan weten, maar het is gewoon heerlijk om met dat nieuwe verbond te wandelen. En dan zul je gaan merken dat je leven gewoon vele malen simpeler wordt. Eenvoudiger, maar ook veel effectiever. Je gaat veel meer zegeningen naar je toe halen. Vorige week, toen spraken we over in Christus zullen we zegen vieren. En dan denk ik dan later over na. En dan denk ik, oké, het is zo'n cliché, in Christus. Maar wat is nou in Christus? Dat is natuurlijk wel heel goed om dat te weten. Christus, dat is namelijk een redder. En Jezus Christus, dat is namelijk de Zoon van God. En dat is Jezus, de redder. De Messias. De overwinnaar. En daarom is het goed om gewoon eens even erbij stil te staan. Wat dat nou werkelijk betekent. We hebben het over het oude verbond gehad. Dat heeft te maken met het oude testament. Dat heeft te maken met de schepping. Dat heeft te maken dat er wat fout gegaan is in de schepping. Dat er gegeten is van de boom van de vrucht van de kennis van goed en kwaad. En dat heeft zijn vrucht achtergelaten. Ook in jou, ook in mij. Daarom zondigen we. Wat is zondigen? Zondigen is gewoon je doel missen. En niets meer en niets minder. En dus als je uiteindelijk God niet serieus neemt in het plan wat hij gedaan heeft vanuit Jezus, dan missen we namelijk het doel voor ons bestaan. Dan zijn we namelijk geboren vanuit onze vader en moeder. En dan komen we eigenlijk niet tot ons doel. En God die wil namelijk dat we tot ons doel komen. En dan hebben wij, als we naar het oude verbond kijken, naar het oude testament kijken, daar wordt eigenlijk wat opgeroepen dat we van alles moeten doen om daar te komen. En uiteindelijk is dat Gods bedoeling nooit geweest. Want weten we nog, de afgelopen week hebben we aangegeven, wat is dan het oude verbond? Het oude verbond was nodig om jou en mij te overtuigen dat we het zelf niet kunnen. Dat we Jezus nodig hebben. En dat we Jezus nodig hebben, eigenlijk de Christus, de redder. En waar moeten we van gered worden? Dat moeten we dan wel beseffen. We moeten wel gaan beseffen dat we het zelf namelijk niet kunnen. En daarom is het Oude Testament zo uitgebreid geschreven. Daarom zijn er zoveel geboden. Daarom zijn er zoveel wetten. En dat is alleen maar gebeurd, niet om ze uit te werken. Want God die wist al lang dat jij dat niet kon. Omdat je van de vrucht gegeten hebt. Daar kan je wezen even zelf niks aan doen, maar je hebt vrucht tot je genomen en die vrucht heb iets teweeg gebracht. En ik zou graag willen dat we dat gaan beseffen. Waarom noem ik dit? Anders gaan we ons eigen schuldig voelen. Dan gaan we ons schuldig voelen dat wij het gedaan hebben. En dan heb je Satan, die heb dan uiteindelijk, want daar is hij op uit. Die denkt, als ik maar weer de mens kan beschuldigen, dat zal hij ook voelen, want hij voelt zich schuldig. Dan heb ik hem te pakken. En dan heb ik hun te pakken. En uiteindelijk is dat nou juist Gods bedoeling niet. Gods bedoeling is dat we tot zijn doel komen. En weet je wat zijn doel is? Eeuwig bij hem. Eeuwig in vrede. Eeuwig in de rust. Eeuwig met blijdschap, eeuwig wandelen zoals hij wil dat we wandelen. En dat is het goede, het welgevallige en het volkomene. Want dat is hetgene wat God namelijk wil. Hij wil dat we gezond zijn. Hij wil dat we vreugde hebben. Hij wil dat we met elkaar op kunnen trekken. Hij wil uiteindelijk dat we succesvol zijn. Dat de vrucht die voor ons bestemd is in de schepping, dat we die uiteindelijk zullen ontvangen. Als we het scheppingsverhaal zien, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar ons gelijkenis. Dan kunnen ze regeren over de aarde. Dan kunnen ze genieten van de natuur. Dan kunnen ze uiteindelijk leven van die natuur. En dan kunnen ze uiteindelijk de vrede van God gewoon ontvangen. Daarom is het goed om te weten, wat is nou werkelijk het doel van God geweest? Wat was het doel van het Oude Testament? En de uitwerking van het Oude Testament, die heeft ontdekt dat de mens het niet kon. Daarom heeft hij zijn zoon Jezus naar de aarde gestuurd. En uiteindelijk geboren uit de maagd Maria, boven natuurlijk. En dat moeten we gewoon weten. Dus Jezus is op een bovennatuurlijke manier op aarde gekomen. En dat is niet voor niets. Want uiteindelijk wil God dat iets bovennatuurlijk gesticht gaat worden. En dat is die namelijk mee bezig. Bovennatuurlijk. Wij zijn zo bezig met het natuurlijke. Maar weet je wat het natuurlijke is? Dat is weer de vrucht van de kennis van goed en kwaad. Dat is het natuurlijke. En daar zijn we regelmatig daarmee bezig. Daar zijn we helemaal op gericht, omdat we nog steeds de vrucht van de vrucht hebben in ons. Maar God wil daarmee afrekenen. En hij heeft daarmee afgerekend door zijn zoon te zenden. Die is 33 jaar op aarde geweest. En in zijn 33ste jaar gaat hij datgene doen wat er uiteindelijk moest gebeuren. Hij is op aarde gekomen als de enige geboren zoon. En hij heeft de aarde verlaten als de eerstgeboren zoon. En je moet hier maar eens over nadenken. Dat is zo'n enorm groot verschil. Want schijnbaar kon hij namelijk voor de kruisiging, voor de opstanding, kon hij geen nazaad achterlaten. Want hij was de enige geboren zoon. En na zijn opstanding, toen werd hij eigenlijk de aartsvader van een nieuwe generatie. Hier moet je over nadenken. Ik ga met jullie even naar Galaten hoofdstuk 3. En toen ik dit weer opnieuw las, toen werd ik zo opgewonden hierover. Toen dacht ik, wauw, dit is wat we allemaal moeten weten en van doordrongen moeten zijn. En ik ga jullie zeggen, jullie weten het al lang, maar we zijn er niet allemaal van doordrongen. En waarom weet ik dat zo goed? Omdat ik dat zelf ook heel duidelijk ervaar. Omdat we zo geneigd zijn om allemaal vanuit het natuurlijke te gaan reageren. Vanuit onze ziel te reageren. Maar uiteindelijk, als je Galaten 3 ziet, de hele hoofdstuk, en ik ga gewoon een paar dingen ga ik eruit lezen, dan zien we dat Jezus Christus niet zomaar op aarde gekomen is, maar dat hij uiteindelijk de aartsvader geworden is. En dan staat er, o onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Christus Jezus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is. Jezus Christus de gekruisigde. Weet u nog wat dat betekent? Het oude leven heeft hij op zich genomen en hij is aan het kruis gegaan en dat heeft hij in de dood gebracht. Dat is niet meer aan de orde. Dan zien we in 7, zien we, gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. Dus uit geloof ben je kind van Abraham. Dat is ook boven natuurlijk. Want als je kind van Abraham bent, en als je daar gewoon vanuit het natuurlijk over nadenkt, dan denk je namelijk aan iemand anders. Dan denk je namelijk aan de Joden. Ja of ja. En dat zijn natuurlijk, is dat het nageslacht van Christus. Maar dan gaan we nog een vers verder. In vers 16. Nu werd aan Abraham de belofte gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud en aan uw zaad. Dat wil zeggen aan Christus. Dus wat zien we hier? Uiteindelijk is vers 16, zegt hij, nu werd aan Abraham de belofte gedaan en aan zijn zaad. En wij denken aan zijn nageslacht. En dat zijn dan uiteindelijk de Joden. Maar hier wordt namelijk gezegd aan zijn zaad, en dat is Christus. En Christus, daar, vanuit Christus zal de belofte vrijkomen. Dan gaan we naar 26. Want gij zijt alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus, want gij alle die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, slaaf of vrije, mannelijk of vrouwelijk. Gij alle zijt immers één in Christus Jezus. En dan vers 29. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en na zijn belofte erfgenaam. En hier komt het. Dus als je opnieuw geboren bent, als je in Christus bent, als je nazaad van Christus bent, dan ben je nazaad van Abraham. En dan krijg je namelijk de belofte die Abraham is beloofd toen hij nog leefde. En dat is belangrijk. En als we hier gewoon eens wat over nadenken, en ik denk dat we dat allemaal wel te pakken hebben, maar vaak denken wij van oké, het volk Israël, en dat is nog steeds het volk Israël, maar het volk Israël heeft namelijk ook de Christus nodig. Willen zij uiteindelijk de belofte van Abraham ontvangen? En daar gaat het om. En hoe gaat dat dan te werk? Uiteindelijk is het goed om te beseffen dat wij uiteindelijk nazaad van Abraham zijn, omdat wij vanuit Abraham geboren zijn. Wie was het zaad van Abraham ook weer? Dat was de Christus. En jij en ik zijn opnieuw geboren, toch? En opnieuw geboren, dat betekent dat wij geboren zijn uit Christus. Dus dat betekent dat we uiteindelijk, hij niet de enige geboren zoon is, maar hij is de eerstgeboren zoon en jij bent gevolgd. En hij is jouw vader. En daarom hoor je bij zijn volk. 1 Petrus 2 vers 9 zegt dat, en gij zijt eigendom van mij, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gode welgevallig volk. En dat is belangrijk om dat te beseffen. Dus nu zijn we nazaad van Abraham, nazaad van Christus. Hij is niet meer de enige, maar hij is de eerstgeborene. Nu horen wij uiteindelijk bij hem. En dit is belangrijk. Als je hier op aarde leeft, dan weten wij dat wij hemelburgers geworden zijn. Waarom? Omdat we een vader hebben die in de hemel is. Omdat wij daaraan gekoppeld zijn. En daarom is het belangrijk dat wij gewoon beseffen, hey, in Christus horen wij bij zijn generatie. En zijn generatie zijn hemelburgers. En in zijn generatie is vrede, liefde, gezondheid een gewoon goed. Is niets bijzonders. Het is gewoon, dat hoort er gewoon bij. En dat is belangrijk om daar mee te starten. In ons gedachten. Maar heel vaak, en ik heb het even over mezelf, gaan we kijken of dat allemaal controleren, of dat allemaal goed is. We gaan het controleren. En dan controleren we het weer vanuit het natuurlijke. Dus uiteindelijk heb ik ontdekt, ik ben een kind van God. Ik ben hemelburger. In de hemel is er geen pijn. In de hemel is er geen ellende. In de hemel is er al die dingen niet. Ik ervaar het nog wel, dus het zal wel niet goed zijn. Toch? Daarom is het belangrijk en daarom wil ik vandaag, en ik wil erboven zeggen, zetten, dat we ons gaan overgeven aan het nieuwe verbond. We gaan ons overgeven aan het nieuwe verbond. Wil deze, dit resultaat wat God wil, werkelijkheid worden in ons leven? Want dat is namelijk belangrijk. Het is niet belangrijk of ik ineens gezond word, maar het is belangrijk of ik het allemaal kan handelen, want ik ben als vreemdeling op deze aarde, waarvan alles rondgaat, waar je allemaal besmet van kan worden. En wij gaan echt beseffen, en dat zien we namelijk ook in het Nieuwe Testament, Stefanus, een man naar Gods hart, en uiteindelijk wordt hij gestenigd. Terwijl dat Jezus daar zelf bij is. Want er staat namelijk dat hij aan de rechterhand van de Vader was. En hij stond op en hij keek naar Stefanus. Maar je moet eens kijken wat er bij Stefanus gebeurde. Hij kon het hoe dan ook handelen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En weet je wat hij eigenlijk in zijn hoofd had? Ze hebben niet in de gaten dat ik naar een oord ga dat het 1000 keer beter is. En waar ik veel beter af ben als dat ik hier die stenen tegenhoud. Snap je? En als je dit weer met je natuurlijke gedachten, als je dit met je natuurlijke gedachten weer uit elkaar rafelt, dan denk je, ik weet het niet meer. En dan raak je in verwarring. En ik begrijp dat wel, maar wij moeten gaan ontdekken dat God namelijk altijd voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? En daarom staat een verhaal als Stefanus staat er in de Bijbel. Want uiteindelijk, als we allemaal genezingen zien in de Bijbel, dan betekent dat, als wij het dan niet ontvangen, dat we het dan niet goed doen. Maar God die zegt, ik ben degene die een nieuwe generatie met een nieuwe plaats heb gecreëerd in Jezus Christus. En daar gaat het om. Hij is de eerste van een hele grote generatie. En die generatie, dat ben jij en ik. En die generatie, die zal iets uitwerken in ons eigen leven. En dan zal je gaan ontdekken dat je uiteindelijk vanuit die generatie enorm veel gaat putten, waardoor dat je ook als vreemdeling op deze aarde je kan handhaven. En daar gaat het namelijk om. Ik heb het al eens een keer eerder gezegd. Ik heb een zus die op 44-jarige leeftijd stierf. En ze had kanker. En ze lag in het ziekenhuis en ik kwam bij haar. En ze zegt tegen me, Jan, maak je niet druk. Jezus is net geweest en hij kon me zo ophalen. En het straalde van eraf. En het was fel over been. En ze hebben het ontdekt. En uiteindelijk laat ze 5 kinderen achter. Maar diep van binnen had ze in de gaten waar ze naartoe ging. En als we dat kunnen gaan pakken, dan wordt het leven veel ontspannender. Wat er dan op ons afkomt, dan moeten we daar wel doorheen. Dan, moeten we wel die vrede ontvangen. Maar we zullen die vrede ontvangen. Hoe gaan we dat dan doen? Ik heb er boven gezet, dat zei ik net al. We gaan ons eigen overgeven aan deze generatie met dat nieuwe, met dat nieuwe verbond. En we hebben 2 weken geleden ook gezegd, het oude verbond was een goed verbond. We gaan het oude verbond niet zomaar aan de kant zetten. Inhoudelijk was het perfect. Alleen, we konden het als mens die van de vrucht gegeten hebben, konden het niet handhaven. Wij konden het niet volgen. Daarom heeft God zijn zoon, zei ik net al, naar voren geschoven. En uiteindelijk is hij opgestaan na de kruisdood. Heb ons meegenomen in die kruisdood. En alle mensen op deze aarde zijn met hem gestorven. Nog niet alle mensen op deze aarde zijn met hem opgestaan. Dat moet je ook vasthouden. Als jij opnieuw geboren bent, dan ben je met hem opgestaan. En dan weten we, Jezus stond op uit de dood, heeft nog een tijdje op aarde rondgehuppeld. Hij was ook nog aan het vissen. Hij was ook nog de vis aan het bakken. Hij was ook lekker aan het eten. Hij gaf ook nog opdrachten aan zijn discipelen. En hij legde uit wat het koninkrijk inhield. En die periode, daar leven wij namelijk in. Die periode waar Jezus uit het graf opstond. En met zijn lichaam op deze aarde was. En uiteindelijk tot de hemel vaart. Die periode, daar ben jij en ik op dit moment in. En er gaat een tijd komen dat wij ook een hemelvaart beleven. Amen. Maar we zijn nog al steeds die hemelburger. Jezus stond op uit de dood. Hij heeft al de ellende wat er met die vrucht van de kennis van goed en kwaad heeft hij achtergelaten in het graf. Hij is opgestaan in een nieuw leven. En hij heeft daar 40 dagen heeft hij bezig geweest om het koninkrijk te verkondigen. In Handelingen 1 lezen we dat. En die 40 dagen, dat is eigenlijk de tijd van jouw wedergeboorte, toen je met hem opstond, totdat jij naar de hemel gaat. En als we naar Paulus kijken, dan zegt hij, ik wil het liefst naar de hemel toe. Ik wil het liefst bij Christus zijn. Maar het is voor jullie nodig dat ik hier nog blijf. En dat is maar gelukkig, want daar hebben wij nu ook nog profijt van. Daardoor heeft hij een aantal brieven kunnen schrijven. Daarom heeft hij de Galatenbrief nog kunnen schrijven. Daarom heeft hij de Efezebrief nog geschreven. Daarom zegt hij, en misschien moeten we dat even lezen in Filippenzen. Dan zegt hij uiteindelijk, het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. In Filippenzen hoofdstuk 1, vers 20. Het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Want het leven is mij Christus, het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dit voor mij werken met vrucht. En wat ik moet doen, wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar nog in het vlees te blijven is nodig om uwentwil. Filippenzen 2, vers 20 tot en met 24. Dus hier zien we uiteindelijk dat Paulus verlangde als mens hier op aarde om verenigd te worden met de Christus die hem voorgegaan is. Die is naar de hemel gegaan. En het punt is dat wij al meer moeten gaan beseffen dat dat uiteindelijk het doel is van ons leven. Het doel is niet hier op aarde iets te worden, een prediker of een psalmist of weet ik wat. Nee, het doel is dat wij de hemel bereiken en dat we daar datgene gaan doen wat hij voor ons heeft weggelegd. Amen. Want wij zijn vaak bezig, ik heb het over mezelf. Wat is nou het doel? En als ik dan naar mezelf kijk en ik zie al die ellende om me heen, dan denk ik, oké, wat zou ik er nog aan toevoegen? Wat kan ik eraan toevoegen? En dan zegt God, hey, je hebt hier op aarde niets toe te voegen. Ga alleen leven als een vreemdeling. Maar besef dat je een hemelburger bent. Amen. Dan zul je namelijk ervaren wat Stefanus ervaarde. Daarom is het nogmaals goed dat we hier gewoon eens mee gaan wandelen. En wat is nou wandelen met het nieuwe verbond? Wat is nou wandelen in die generatie waar wij in horen? Want die generatie waar Christus het hoofd is, waar Christus de aartsvader is, zou ik jou het kunnen zeggen. Wij zijn nazaad van hem. En daar is namelijk geen oud verbond aangekoppeld. Maar daar is namelijk het nieuwe verbond aangekoppeld. En dan ga je nog even vertellen waarom dat hij daar het nieuwe verbond aangekoppeld heeft. Omdat hij gezien heeft dat het oud verbond, dat niet werkte. Omdat wij dat namelijk niet kunnen. En misschien zit je hier, misschien denk je, oh, maar ik kan dat wel. Maar je zal gaan ontdekken dat je als je een Romeinenbrief leest, de Romeinen 6, dan zal je gaan weten dat jij dat niet kan. Dat heeft namelijk God geregistreerd. En daarom is het belangrijk dat wij beseffen, we zitten in een nieuwe generatie. En wij zijn in de nieuwe generatie, zijn wij bekwaam gemaakt om het nieuwe verbond te volgen. Dat zegt hij namelijk in 2 Korinthe. Daar gaan we even naartoe. 2 Korinthe, hoofdstuk 2. Maar God zij gedankt, vers 14, die ons ten alle tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwege door ons verspreidt, want wij zijn, ik zit even verkeerd. Ik denk, ik kom er niet. Het is 2 Korinthe 3, vers 4. Zulke vertrouwen hebben wij door Christus op God. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen. Maar onze bekwaamheid is Gods werk. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet der letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Dus we zien, we zijn bekwaam gemaakt om het nieuwe verbond te hanteren. Om met dat nieuwe verbond op pad te gaan. En dat vind ik niet zo raar, want het oude verbond, dan vraagt God wat van jou. Hij heeft ontdekt dat je dat niet kon handelen. Het nieuwe verbond vraagt hij namelijk niet, vraagt hij alleen maar dat hij bij jou mag inwonen. En dan is hij gerust, want dan is namelijk die mogelijkheid van het uitwerken van dat verbond een feit. Dus daarom is het belangrijk dat wij ons gaan overgeven, dat wij ons helemaal gaan toevertrouwen aan het feit dat God zich verzoend heeft met de wereld. Dat God zich verzoend heeft met de mens, dus ook met jou. Hij heeft naar je gekeken, hij ziet dat je een aantal dingen niet goed doet om je, en daardoor je doel mist. Maar hij heeft zijn zoon gegeven en die heeft gezegd, we gaan opnieuw beginnen. En dat opnieuw beginnen, dat heeft namelijk te maken met je wedergeboren. Daarom is het belangrijk dat wij opnieuw geboren worden. Want wij moeten die Christus in ons krijgen. Wat is die nieuwgeboorte ook weer? Wat is die bekering ook weer? Dat is uiteindelijk dat de geest van God gemeenschap hebt met jouw geest. En daar ontstaat een foetus. Daar ontstaat een nieuw leven. En dat ben jij. Voor God is dat hetgene waar het om gaat. Dat leven gaat namelijk ook naar de hemel. Dat leven, dat gaat namelijk zijn doel bereiken. Dus het is niet wat wij allemaal kunnen, maar datgene wat ontstaan is uit gemeenschap tussen de Heilige Geest en jouw geest. En dat is namelijk nogmaals enorm belangrijk. Dus het punt is dat wij ons daaraan over moeten geven. Wij moeten gaan beseffen, oké, God is opnieuw begonnen met mij. En alles wat uiteindelijk was, dat heb hij namelijk doodverklaard. En dat is belangrijk. Alleen, je ziet heel vaak, als er weer even wat misgaat, en dan komt de duivel, die komt jou beschuldigen. Ja, dat komt daar en daardoor. En uiteindelijk hebt dan ineens weg dat je iemand bent in Christus. En dan denk je ineens dat God weer boos op je is. Maar God heeft zich verzoend met jou. Er is namelijk geen mogelijkheid meer dat er tussen God en de mens zonde zijn. Dat kan namelijk niet meer. Dat wil niet zeggen dat je niet zondigt. Je zondigt nog wel. Als ik door het rode stoplicht rij, dat is ook mijn doel missen, want dan krijg je gewoon een bon van 190 euro. Of 160, weet ik veel. Amen. Kan ik bidden tot ik een ons weeg, maar ik krijg hem toch. Dus het zondigen heeft wel effect op ons leven. Maar het heeft geen effect op de hemel. Dat is hetgene wat we vast moeten houden. Want dan zijn we weer bezig om het te brengen naar een zielsgebeuren. Naar hetgene wat we ervaren. Maar God die zegt, het is bovennatuurlijk. Net zoals dat Jezus geboren is, bovennatuurlijk. Maria was bovennatuurlijk zwanger. En uiteindelijk ben jij bovennatuurlijk bevrucht door de Heilige Geest. Net zoals Maria. En daar is Jezus uit voortgekomen. En uit jou kwam ook een Jezus uit voort. Want dat is hetgene wat uiteindelijk God in de hemel gewoon wil zien. Dus daarom is het belangrijk dat wij gewoon weten, God heeft zich verzoend met de mens. Hij is namelijk een mens tegengekomen die namelijk al de geboden kon houden. En op grond daarvan heb hij gezegd, oké. En dat was namelijk Jezus. En we weten, Jezus was zonder zonde en hij heeft nooit gezondigd. Maar hij was mens. En daarom kon hij namelijk de plaats innemen van Abraham. Daarom kon hij namelijk de plaats innemen, daarom kon hij de eerstgeborene worden. En daarom kon hij de stamhoofd worden. Het hoofd van de generatie. Het hoofd van de gemeente. En dat is gewoon zo belangrijk. Maar als jij dit gewoon weet, maar je herkent het niet, of je geeft je eigen daar niet aan over, dan komen er namelijk struggles. Betekent dan dat je dan niet in de hemel komt? Ja, je komt wel in de hemel. Want je bent geboren. Maar het gaat erom dat we op deze aarde ook nog als hemelburgers gaan wandelen. En dat wil God namelijk, want hij wil dat de gemeente zonder vlek of rimpel zichtbaar wordt. Voor hem niet, maar voor de wereld. Want hij wil dat de schepping de openbaring van de Zonen Gods gaat ervaren. Daarom moet er gewoon heel veel veranderen. Want als we naar de christelijke wereld kijken, dan zijn we bezig. Dat mag niet, dit mag niet, dat mag niet. Halloween, daar gaan we helemaal niks aan doen. Maar mensen, laat het Halloween, laat het los. Je bent er geen deel van. En als je buurman het doet, zegent hem. Zegent hem niet met Halloween, maar zegent hem gewoon als persoon. Maar ga niet vertellen dat dat allemaal niet mag. Want uiteindelijk is hij gewoon lekker bezig met datgene wat in hem zit. En daar heb jij helemaal niets mee te maken. Daar komt God wel klaar mee. En weet je hoe dat God ermee klaar mee komt? Die zegt gewoon tegen zijn kinderen: joh, ga dat nou niet beoordelen, maar blijf nou gewoon eens een vriend van hem en ga nou gewoon eens even samen optrekken. En mijn part ga je samen winkelen. En als hij dan iets van Halloween koopt, dan moet hij weten. Maar jij gaat dan lekker snoepje kopen en geef je hem. Begrijp je waar het over gaat? Maar wij als christenen, en ik heb er heel veel aan meegedaan, die dachten: maar ik moet daarbij zijn en dan moet ik het allemaal gaan verbreken. Dan moet ik het allemaal onderuit gaan halen. Mensen, dat heb Jezus al lang gedaan. Dan heeft hij jou helemaal niet voor nodig. En daarom, God die wil dat wij uiteindelijk gaan wandelen zoals hij wil dat we wandelen. Als hemelburgers. Die boven deze dingen staan. En daarom is het belangrijk dat wij moeten gaan ervaren. En wij moeten ons eigen overgeven. God heeft zich verzoend met de mens. Vindt God Halloween leuk? Ik denk van niet. Maar is die daardoor een stuk te krijgen? Ik weet wel zeker van niet. Als hij er naar kijkt, dan denk je: arme ziel. En hij staat er boven. En hij wil dat jij en ik er ook boven staan. En dat betekent niet dat we daarmee gaan veroordelen. Ik ben gewoon bek af, man. Ik maak mijn eigen veel te druk. Maar het gaat er dus over dat wij op de juiste manier moeten gaan beseffen en dat we ons eigen daaraan over moeten geven. God heeft zich verzoend. En die wist al eerder dat de Halloween kwam als dat jij dat wist. En toch heeft hij zich verzoend met de wereld. Amen. En ik ga je zeggen, Als jij gewoon de heerlijkheid van God laat stromen door je heen, dan worden de mensen jaloers op jou. En dan zullen ze gaan ontdekken: wauw, die hebben in ieder geval vrede. Ik kijk een beetje angstig rond, maar hij niet. Amen. Het tweede punt is dat we ons eigen over moeten geven aan het feit dat we dood zijn voor de zonde. Dat we rechtens vrij zijn van alle ongerechtigheid. Hier hebben we natuurlijk al heel veel over gepraat. En je weet het allemaal al lang. Maar het punt is: het is goed om je eigen daaraan over te geven. Dus als je je broer of je zus ziet zondigen, dan heb je daar gewoon even niks over. Dan heb je gewoon daar ook even niks tegen. Laat dan gewoon bezinken: hier komt God wel klaar mee. Want mijn broer en mijn zus, die hebben namelijk ook de Christus in hem. En in Christus, dan is er namelijk meer dan overwinning en dan zal die gezegend worden. Dat is buiten kijf. Dan kan dat wezen dat hij dat vandaag niet doet, omdat er vandaag van alles gebeurt, maar dan gebeurt het morgen wel. En jij en ik zijn daar niet verantwoordelijk voor. Jezus was daar verantwoordelijk voor. Jezus was, die had namelijk de opdracht gekregen om naar de aarde te gaan en uiteindelijk de zonde aan de kant te schuiven en niet te zondigen. En daarom is het belangrijk dat hij dat uiteindelijk ook gedaan heeft. En dat weten wij. We weten dat we rechtens vrij van de zonde zijn. De derde punt is dat we ons eigen over moeten geven aan de Heilige Geest. Over moeten geven aan de Christus in ons. En de Heilige Geest, dat is namelijk degene die jou op het rechte pad brengt. Stel je voor dat je ergens aan het wandelen bent en dat je een aantal zonden doet of dat je in een bepaalde slavernij zit en je kan er niet afkomen. Geef het aan de Christus. Daarom is het enorm belangrijk dat wij aan hem, dat wij onszelf aan hem overgeven. En dan ga je echt zeggen, toen ik dit opschreef, toen dacht ik, ja, maar dat weet ik toch wel. Toen zei God tegen me, ja, je weet het wel, maar handel je er ook naar? Of voel jij je schuldig als je gezondigd hebt? Of denk je dat je je doel nu gemist hebt? En toen moest ik eerlijk bekennen dat ik het inderdaad wel wist, maar dat ik er niet altijd uit leef. En dat wil God namelijk, want hij wil dat ik ontspannen ben. En dat ik gewoon een kind van hem ben. En hij wil gewoon laten zien dat ik niet van hem op mijn sodemieter krijg. Hij wil gewoon papa zijn. En als het jou niet goed gaat, dan wil hij gewoon naar je toe komen. En nu wil je zeggen, hey joh, dit helemaal niet goed gedaan, maar gisteren deed het wel fantastisch. En ik wil je dat gewoon even vertellen. Dat is een papa. Ik was gisteren op verjaardag van mijn kleinzoon. En dan krijgt hij een cadeau om zo'n, zo'n baan moest hij maken. Noem je zoiets? Hè? Ja, zo, nee, niet een race, maar net zo sta je in de... Ja, een achtbaan. Een achtbaan. En dan was hij bezig samen met zijn neef, dus een andere kleinzoon. En ik was helemaal verbaasd. Ik denk, jee, er was een herrie in huis. En zij waren gewoon bezig. En dan moest hij er weer bij, dan ging die andere weer verder. En dat ging eigenlijk vanzelf. En aan het eind van het feest was het hele achtbaan klaar. En hij functioneerde ook nog. En toen dacht ik, wauw, dit is toch geweldig. En ik had er namelijk op gelet als opa. En ik maakte mijn eigen daar zo blij over. Ik denk, wauw, wat een geweldige kleinkinderen. En dit is namelijk God. Er waren nog een aantal dingen. Hey, die waren gewoon niet juist wat ze deden. Maar uiteindelijk het resultaat was subliem. En ik heb namelijk niet gelet op datgene wat er niet goed ging. Ik heb alleen maar gelet wat er wel goed ging. En zo is namelijk God bezig. Amen. Dus daarom is het belangrijk dat we dat gewoon weten. Dat de Heilige Geest in ons woont. En dat de Heilige Geest gewoon jouw leraar is. Dat de Heilige Geest jou gewoon leidt. In Titus hoofdstuk 2 vers 11 zien we gewoon dat hij zegt, de heilbrengende genade is het die jou opvoedt en die jou op het recht pad brengt. Titus hoofdstuk 2, want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid, de wereldse begeerte gaan verzaken. Dan wij rechtvaardig en godvruchtig gaan leven in deze wereld. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland. Dus uiteindelijk zien we dat God gewoon bezig is. De Heilige Geest, de Christus in jou. En die gaat jou gewoon leiden. En die is gekomen om jou te behouden, niet om je te oordelen. En dan puntje 4, en dat vind ik echt een fantastisch punt. Want dan staat er, dan heb ik het even opgeschreven, overgegeven aan het geloof wat God jou hebt gegeven. We hebben namelijk geloof van God gekregen. Dat zien we namelijk in Romeinen 13 vers 3. Dus het geloof wat hij jou hebt gegeven, geloof wat hij aan mij hebt gegeven, hebt hij namelijk niet aan haar gegeven of aan hem. Want je moet maar eens kijken, laten we het er maar eens bij opslaan. Romeinen hoofdstuk 13. Romeinen hoofdstuk 13. Romeinen na Handelingen. Oh nee, het is hoofdstuk 12. Sorry. Want krachtens de genade, vers 3, die ons geschonken is, zeg ik in ieder onder u koester geen gedachte hoger dan u voegen, maar gedachte tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. Dus je ziet eigenlijk dat God ons geloof heeft gegeven wat we nodig hebben. Dus dan kan je nooit tegen een ander zeggen, je moet meer geloof hebben. Of je moet mijn geloof overnemen. Dat kan namelijk niet. Als wij gaan beseffen dat we geloof van God hebben gekregen en we wandelen daarin, dan kan het wezen dat mijn resultaat anders is als het resultaat van Hans. Snap je? Maar wij zijn, als wij het vanuit ons gevoel doen, dan vinden we eigenlijk dat mijn geloof net zo groot moet zijn als Hans zijn geloof. Of het geloof van Hans net zo groot als van mij. En God die zegt, hey, besef nou, ik heb je geloof gegeven. En dat geloof, dat heb jij in je leven nodig. Dus dat betekent gewoon dat je daarom het leven kan gaan handelen. Je kan het leven leven die op je afkomt. Want jij hebt geloof om daarin te wandelen. Maar wij zijn heel vaak bezig, en ik heb het zelf ook heel veel erover gesproken, we krijgen ook heel veel preek over ons heen, en dan is er bijvoorbeeld een getuigenis. Getuigenissen zijn levensgevaarlijk, dat ga ik je echt vertellen. Want getuigenissen, dat zijn bijna altijd verhalen waar iemand wat beleefd hebt. En er wordt eigenlijk verwacht dat jij dit ook gaat beleven. Je moet er maar eens op letten. Ik heb dat ooit eens een keer, maar ik heb het volgens mij al eens eerder gezegd. Ik heb een keer op een conferentie geweest en er was het verhaal dat ze door God aangesproken was om op een bepaalde plaats te zijn. En daar gebeurden er enorme dingen. En ik was daar enorm door aangeraakt. En ik word 's nachts een keer wakker. En ik dacht dat God tegen me zei dat ik ook naar een bepaalde plaats moest. Om daar een ontmoeting met God te hebben. En gelukkig kwam ik bij mijn positieve. En ineens dacht ik, ik ga mijn bed niet uit, ik heb er geen zin in. Maar hoeveel zijn er niet die uiteindelijk op zo'n preek, op zo'n verhaal, uiteindelijk gaan wandelen en ze komen gewoon in een strik terecht. Amen. Ik ga je echt zeggen, als jij een keer op een nacht door God ergens naar gestuurd wordt, dan gebeurt dat gewoon. Als dat Gods werk is, dan is dat Gods werk. Dan zorgt hij gewoon dat je bent waar je moet zijn. En daar hoef jij gewoon even helemaal niets aan te doen. Daar hoef je zelfs geen beslissing over te nemen. Je bent er gewoon. Ik weet niet of je Mozes nog kent. Mozes die had namelijk een boodschap gekregen dat hij het volk zal gaan verlossen. Van de slavernij van Egypte. 40 jaar was hij. En toen dacht hij, nu is het de tijd. En hij ging aan de gang. De eerste Egyptenaar sloeg die dood. Want uiteindelijk, die was daar gewoon niet van gediend. Dus die was tegen Mozes op gaan staan. En Mozes zegt, ja maar ik heb het van God gehoord. Bam! En hij was ervan overtuigd dat God gesproken had. Maar uiteindelijk zien we dat deze moord die hij deed, dat heeft de bevrijding van Israël 40 jaar verschoven. Was dat Gods bedoeling? Nee, dat was Gods bedoeling niet. Maar het gebeurde omdat Mozes dacht dat hij het wist. En toen ging hij achter de schapen aan. En dan kreeg hij een vrouw, dan kreeg hij kinderen. En hij dacht echt, mijn tijd is voorbij. En dan ziet hij ineens een brandende braamstruik. En ik heb het al eerder gezegd, een brandende braamstruik in die plaats is helemaal niet raar. Regelmatig gaat er zo'n struik in de fik. Alleen wat er raar was, hij bleef branden. Het raakte niet op. Dus hij bleef branden, branden en nog eens branden. En toen dacht Mozes, hier is wat los. En hij ging er naartoe. En toen ervaarde hij God. En dan moet je eens kijken wat God dan tegen hem zegt. Ik wil dat je naar Egypte gaat. En dat je uiteindelijk het volk Israël bevrijdt. En Mozes was het al lang vergeten, want hij zegt, ik kan helemaal niet praten. Ik kan helemaal niet spreken. En uiteindelijk moest God hem daar hebben. Dan kon hij wat met hem. Hier heb je weer het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Amen. En daarom is het belangrijk dat wij gewoon de Heilige Geest gewoon zijn werk laat doen. Maar de Heilige Geest die stuurt jou gewoon. Mozes die was niet in opdracht naar die brandende braamstruik gekomen. Hij was gewoon de schapen aan het weiden. Hij zat gewoon op kantoor. Hij zat gewoon achter de babababa. Hij was gewoon zijn ding aan het doen. Amen. Hij was gewoon taxichauffeur. Hij was gewoon achter de schapen aan. En hij had het helemaal niet in de gaten dat hij die dag door God gebruikt zal worden. Maar uiteindelijk, dankzij dit gebeuren, zijn wij hier. Amen. Dus zo cruciaal was het gewoon. Maar God deed het gewoon zelf. Hoe? Door de Heilige Geest. De Heilige Geest die kwam gewoon op Mozes. En die heeft het gewoon uitgewerkt. Zo is de Heilige Geest in jou. En je hebt niet in de gaten wat je uiteindelijk voor God betekent. Ga daar ook niet mee aan de gang. Want dan val je in een fuik. Laat het gebeuren. Je bent een hemelburger. En je hebt het nieuwe verbond heb je om je heen. En het nieuwe verbond ga gewoon uitwerken. In jouw leven. Daar heeft God jou even helemaal niet bij nodig. Uiteindelijk heb jij ooit gezegd, Heer, hier ben ik. En daarom werkt hij het uit. En als wij dit zien, en soms ben ik gefrustreerd, dan moet ik eerlijk zeggen, want als ik dan naar heel veel preken luister, en in de laatste tijd ben ik daar eigenlijk ook in de stad Almere ook gewoon wat naar aan het luisteren, en dan denk ik, waarom wordt dit niet gebracht? Waarom hebben we het niet over het gemeente zijn, een nieuwe generatie die geboren is uit Jezus Christus, en uiteindelijk is het allemaal volbracht. Hij heeft alleen nog een paar ogen, een paar benen, een paar handen nodig. En hij wil gewoon uitwerken wat er uitgewerkt moet worden. En als ik dan om me heen kijk, dan raak ik echt gefrustreerd. En ik wil daar gewoon vanaf. Ik wil dat God tot zijn doel gaat komen. En daarom gaan we ons eigen overgeven. Overgeven aan die generatie waar wij in horen, waar we in geboren zijn. En die generatie die heb gewoon een nieuw verbond. Daar heeft God een nieuw verbond mee afgesloten. Amen. En ik geloof, als wij dit gaan pakken, dan gaat de wereld zien wie we werkelijk zijn. En weet je wat we dan krijgen? En daar ga ik mee afsluiten. Ik weet niet of je het verhaal kent van, dat, die bruidegom. Van die bruiloftszaal. Ze zijn allemaal uitgenodigd. De een aan een verjaardag, de andere die ging trouwen. En weer een ander ging weer wat anders doen. En niemand kwam op daar. Toen zei degene die het feest georganiseerd had, ga naar de heggen en de steggen. Ga naar de kruispunten en nodig ze uit. En dat deden ze en de zaal liep vol. En toen kwam namelijk de bruidegom en die zag dat en die denkt, wauw, zoveel. Eén had er namelijk geen bruiloftskleed aan. En die, daar zei hij van, hey joh, pak die op en breng die weg. Dat kan niet. En misschien moet je nog gewoon eens even weten, wat is dat bruiloftskleed dan geweest? Die ene had het bruiloftskleed niet aan, dus die ene die ging het allemaal zelf regelen. En die had het kleed van Jezus Christus niet omgedaan. Die had het nieuwe verbond niet omgedaan. Die had gedacht, ik kan het zelf wel. En dat kon die zelf ook wel, alleen we weten wat er met hem gebeurd is. En God die zegt, ik wil dat je beseft. Dat ik je het kleed geef. Ik geef je de Heilige Geest. Die gaat alles bedekken wie je werkelijk bent. Maar je zal gaan merken dat je daardoor geaccepteerd wordt in de hemel. En je zal de overwinning gaan behalen. Zal we erbij gaan staan? Vader, we heffen onze handen op. Want we geloven, Heer, dat u deze boodschap gewoon gebracht hebt. En ik besef ook, Vader, dat het niet allemaal aangekomen is zoals u het bedoeld heeft. Maar ik weet één ding, Koning, u zal de naprediker zijn. En mijn volk zegt, God, maak je niet druk. De brandende braamstruik is vandaag zichtbaar geworden. En het vuur zal niet doven. Het zal blijven branden. Merk het op, zegt God. En ik zal vanuit die brandende braamstruik zal ik gaan spreken. En je zal gaan merken dat je je schoenen van je voeten afdoet. En dat je heilige grond op dat moment, heilige grond onder je hebt. En mijn volk zegt, God, deze heilige grond is onder je. En ik zal tot je spreken. Ik zal je meer inzicht geven over wat ik heb bedoeld met de generatie die ontstaan is uit Christus, mijn zoon. Hij was de enige geboren, maar hij is de eerstgeborene geworden. En jij bent uit hem voortgekomen. En omdat je uit hem voortgekomen bent, heb je namelijk die mantel om je heen. En daarom ben je op de juiste plek. Ik zegen je, zegt God. Ik bemoedig je. En je zal gaan merken dat er meer en meer inzicht gaat komen in je leven. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus.